29, avond althans. En we lezen uit Openbaring 20. We hebben vorige keer wat gelezen. Want het verhaal van Openbaring gaat gewoon verder. En we willen ons met recht, denk ik, met het oog op nu en de toekomst, ook verder in verdiepen. Voor eigen leven en als gemeente. 20. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en hij sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat het 1000 jaar voleindigd waren. Daarna moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, dat is de andere groep, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden allemaal weder levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar. De overige doden werden niet weder levend voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, want zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Nou, wel langer ook, denk maar. Voor de duidelijkheid. En misschien ook al eerder een beetje. Goed. Ik dacht vanavond, of in de vooravond, was ik er even mee bezig. De laatste dingen. En toen dacht ik, ik moet even, denk ik, weer even de lijn neerzetten. Dat is heel kort hoor. En als je denkt, het wordt te moeilijk, dan stop je gewoon tot ik met de studie begin. Dus je ziet het, het is helemaal voor elk wat wils en voor wat je wil. Maar ik zet even de lijn neer. Ik denk, in Openbaring is één ding duidelijk. Jezus Christus heeft de leiding in alles. Ja? Hij. Hij opent de zegels van het boek. Zal ik het eens anders zeggen? Hij zorgt dus voor ontwikkeling in levens van mensen en in de gemeente. En bij zegel 1... je kent het, krijg je daar de ruiter op het witte paard. Daar begint het positieve proces van mensen die Jezus Christus aannemen als hun persoonlijke verlosser. Mensen die in Jezus geloven en voor hem door dik en dun, noem dat maar verdrukking, heen gaan. Die mens gaat dan zijn woord aanvaarden. En hij gaat ook zijn woord ervaren. In zijn leven. Die mens, en denk maar aan jezelf, krijgt deel aan ontwikkeling en genezing. En dan is er tegenstand, dat zien we ook, het hele boek Openbaring door, maar al aan het begin. Dan krijg je daar zegel 2, zegel 3, zegel 4. Als zegel 2 en 3 en 4 in ons leven zijn opengegaan, dan onderkennen wij die processen. Dat wil ik ermee zeggen. En zo hebben we toen ook uitgelegd. Dan onderkennen we zegel 2. De weerspannigheid tegen het woord. Niet te moeilijk en vooral heel gemakkelijk. Liever gemakkelijk dan die artikelen op school en in de krant. Ja, dat is zegel 2. De weerspannigheid tegen het woord. Of dat ik met het woord bezig ga, maar er maar niet doorheen kan komen voor mijn eigen leven. En maar niets uit kan halen voor mijn eigen leven. Het woord. Weerspannigheid daartegen. Weerspannigheid tegen de echte prediking. Zegel 3. En dat heb je ook gezien toen. Maar ik zet even neer voor de lijn. Dan wordt het woord ook schaars. De prediking wordt schaars. Althans, de prediking van het koninkrijk der hemelen. En dan kom je bij 4. Onder leiding van de duivel komen er, zal ik het maar gewoon zo zeggen, occulte alternatieven. Daar heb je ze alle twee naast elkaar. De twee lijnen in openbaring. Dat heerlijke positieve wat doorgaat. En wat door kan gaan in je eigen leven. En datgene wat er doorheen wil kruisen. Wat het tegen wil houden. Maar wat het wat jou betreft. En Jezus Christus betreft. Niet zal winnen. Mooi is dat. Positieve proces. Je ziet het. En het negatieve proces. Zal ik het simpel zeggen met de vergelijkenis van Jezus. Zaad en het onkruid. Heel eenvoudig. Ja? En dan gaan we toe naar zegel 6. En dan zien we dat daar die twee lijnen nog zijn. Van die eerste zegel 1, zegel 2, 3, 4. Die twee lijnen zijn er nog. En die spitsen zich toe. Alles komt daar en in die tijd leven we. Alles komt in een versnelling terecht. De duidelijkheid van het koninkrijk van God in levens van mensen komt in een versnelling terecht. En de vervaging van Gods duidelijke woord. Wat heeft hij ook alweer gezegd zondag? Wat heeft de Heer vanmorgen ook alweer gezegd tegen mij? Vervaagt. Goed om dat te onderkennen. En zelf aan te haken. Vol geloof. Vol inzet. In overgave aan de Heer. Bij zijn wil, bij zijn woord. Want het gaat toe, en dan zijn we alweer verder, gaan we naar dat zevende zegel toe. Het gaat toe naar die twee volheden die we zien in het zevende zegel en die in de zeven bazuinen beschreven worden. Wij leven in een tijd waarin Gods geest en woord gaan doorwerken in levens van mensen. En laat je niet afleiden doordat je zegt, heb ik dat 10 jaar geleden niet eerder gehoord. Nee, nu. Daar gaat het nu om. Voor jouw leven. Voor mijn leven. Voor de gemeente. Doorbraken van zoonsleven. Wat bij elkaar gaat leiden tot die volheid van het zoonsleven. En dus het zoonschap. Het leidt zelfs verder. En we hebben het gezien in de afgelopen studies. Het leidt tot die verheerlijkte zonen. Die, geconfronteerd met die andere volheid, dat negatieve, zeg ik maar even voor het gemak, blijven staan. Waar men niet meer voorbij komt. En dan zien we dat Jezus daar inmiddels bij is. Bij zijn verheerlijkte gemeente. Hij is ook verschenen. En ze hebben allemaal het verheerlijkte lichaam. Dus ze kunnen het aannemen en ze kunnen het afleggen. Ja? Zover komt de antichristelijke kerk niet. Die kunt alleen maar afleggen. Eén dubbele zin dus, hè. Lichaam afleggen en je kent het verhaal dat dat niet meer terugkomt. Ja? En het ook afleggen. Ja. Dat weten we. Dat staat hier in openbaring. En dat, ja, ik denk dat kan persoonlijk bij jezelf, al heb je maar nog zo'n kleine of een wat grotere strijd, al een enorme bemoediging zijn. Dat je zegt, oh, maar dan zal ik het nu dus ook niet afleggen. Dus dat je niet denkt, oh, dat komt dan, want dan leggen we het niet meer af. Maar dat je zegt, Heer, dan hoef ik het vandaag met u niet af te leggen. Al gaan de golven nog zo hoog. Want u bent bij mij. Jezus is daarbij gekomen bij die gemeente. Ik zit weer in de lijn, hè. En hij spreekt, weet je het nog, vorige keer dacht ik, één woord. En dat neemt een ieder over op zijn niveau, dat ene woord waar kracht van uitgaat. Of moet je zeggen, de kracht waarin dat woord gesproken wordt. Je mag kiezen, ja? Ieder neemt het over op zijn eigen niveau. De slag bij Harmagedon, vorige keer afgerond, althans in de studie. Een confrontatie op alle niveaus. En het leidt tot de complete overwinning. En daarna kan de gemeente van de Heer met de Heer gaan zitten op de troon, dat hebben we ook gezien. Ze bestijgen de tronen. En waarom? Dat zal ik je ook vertellen. Omdat het hele rijk der duisternis totaal overwonnen is. Daarom kunnen ze gaan zitten. Op die troon. En helemaal zegen vieren. En heerlijkheid uitstralen. Ik denk, wat een heerlijk uitgangspunt is dat. Wat een heerlijk uitgangspunt voor het realiseren van het 1000-jarig rijk. En nou kom ik aan mijn onderwerp. Ja? Want dat leidt tot de eerste studie over dat 1000-jarig rijk. En ik denk dat ik er 4 of 5 van maak. Ja, als ik zie je. Ik zal je even de aanzet een beetje geven. Ik wil vanavond speciaal over de uitgangspositie hebben en waar ik naartoe ga. De grote lijn. En ik wil, voor zover ik er nu mee aan de gang ben, wil ik volgende keer, begin februari, schilderen de theocratie, die dan volledig baanbreekt. Dus dat is de kracht en de regering van God. Je hebt aristocratie, je hebt democratie. Het is allemaal niks waard voor de duidelijkheid. Want ik lees het niet in de Bijbel, ik kom alleen theocratie tegen. En dan zullen we volgende keer, zullen we bij stilstaan, plus wat dat dan is als priester en koningen met hem te heersen op de troon. Want dat is die godsregering, hè? Dat is die theocratie, die gaat gebeuren in het duizendjaarrijk. Heb je hem? Dat is twee. En daarna gaan we invullen, detail voor detail, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wat er geestelijk met die mensen gebeurt die nog op aarde leven. Dus als je straks denkt, hey, hij vult het minder in, dan weet je, dat gaat nog komen. Goed. Kom ik aan vanavond. Verdeeld in 9 punten. Daar gaat hij. Allereerst inleidend. Punt 1. Inleidend. Het duizendjarig rijk begint na de slag van Harmagedon. Dat is heel duidelijk, denk ik. Michael, zijn naam wordt hier niet genoemd, maar ik zou er toch maar even, ik hoef het er niet eens van te maken, want het is zo. Michael, weet je nog, de strijdengel van Jezus, laat ik hem eens zo noemen, die bindt de Satan in de afgrond. En dat kan die, omdat Jezus en de gemeente daaraan, weet je wel, vooraf is gegaan met de slag bij Harmagedon. Dus nu kan Michael de rest van het werk doen. En die afgrond, die wordt verzegeld en afgesloten. Wat betekent dat? Dat er dus niemand meer uit kan. Er kan nog wel wat in terechtkomen, voor de duidelijkheid. Ja? Dus hij is afgesloten, zodat de Satan er niet meer uit kan. Maar er kan wel degelijk nog wat in terechtkomen, en dat zullen we zien in duizendjarig rijk. Dit vrederijk van duizend jaar kan alleen maar beginnen als alles wat daaraan vooraf is gegaan, en dat heb ik net geprobeerd een lijntje over neer te zetten, zijn plaats heeft gekregen. Op dit moment is er nog geen duizendjarig vrederijk. Op dit moment zit de Satan nog niet in de afgrond. Op dit moment heersen wij nog niet als koningen met Christus. Je kunt het zingen, dat is aardig, maar de volheid daarvan is nog niet aanwezig. Dus nog niet de volheid. We zitten ook nog niet op de troon. We zijn nog op weg naar de troon, om voor de troon openbaar te komen. We gaan deze zaken dus met elkaar nog bereiken. En hier, in Openbaring 20, begint het duizendjarig rijk. En daarvan nemen we vanavond de uitgangssituatie met elkaar door. Punt 2. De situatie in de hemel. Ja? En dan begin ik maar bij het positieve. Dat is punt 2. Situatie in de hemel. Het positieve. Het koninkrijk Gods bij het begin van het duizendjarig rijk. Moet je je voorstellen? Ach, voorstellen? Goed, voor zover je het kunt voorstellen. Dus daar schiet je in tekort, ik wel althans. Christus is samen met zijn verheerlijkte gemeente uit alle tijden. Dat is wat. Ze hebben hun plaats ingenomen met Jezus Christus op de troon. Ze oefenen ieder op eigen niveau macht en gezag als van God uit. Alle bestaan in een verheerlijkte bestaansvorm. Prachtig is dat. Niemand aan tijd of plaats gebonden. Je zal daar toch naar streven. Ja? Sommige mensen zijn tegenwoordig zo gebonden nog aan tijd, dat ik denk, kan er niet een tussenweg komen daar naar dat einde al toe, nu? Als je dat nu al zoekt, zeg ik ook tegen mezelf. Ja? Er is een absolute eenheid, moet je je voorstellen. Ik bedoel niet dogmatisch, maar ik bedoel in leven en in gedachten. Er is een algehele volheid. En er is een, ja, niet te beschrijven heerlijkheid, zou ik willen zeggen. Mensen zoals God bedoelt, verbonden met Jezus Christus. Alles wat je daar nu als voorbeeld bij geeft, behalve Jezus en zijn verheerlijkte status, alles zinkt daarbij in het niet. Functionerend als één lichaam, hoofd en lichaam. Gereed om vanuit die troonpositie, want ze zitten daar op de troon, gereed om de wederoprichting aller dingen waar de Bijbel zo over spreekt, ter hand te nemen. We hebben gezongen, de Heer regeert. Nou, als de Heer regeert, dan is het dan wel. En dan helemaal. Ja? Helemaal. In dat ganse lichaam van hem. En er nog bovenuit. In de gemeente is een theocratie gevestigd. Die gaat ook, diezelfde theocratie, gaat ook gevestigd worden op aarde. En ik zei al, dat is wat anders dan aristocratie, dan democratie. Maar ook dat er één het woord vertellen zou hebben, dictatuur. Of dat je maar wat anzooit, anarchisme. Ja? En dat betekent letterlijk zonder beginsel. Ja, anarche. Mooi. De situatie in de hemel, het positieve. Ik denk, maar ik ben beperkt in mijn woorden, daar moet iets overkomen van, ah, daar zou je nu al bij willen zijn. Maar dan zeg ik, ah, daar ga je nu naartoe. Mooi. Punt 3. De situatie in de hemel. Die hadden we net, zeg je natuurlijk. Het negatieve. En wel daarvan, deel 1. Ik deel het maar even in, hè. Hou ervan om het een beetje uit elkaar te houden. Dan wordt het ook geen klont, maar dan kan je het onderscheiden. In de hemel is ook nog het rijk van Satan. Maar niet in zijn totaliteit. Want ik zag al een paar mensen aan. Ja, die zijn goed bij de... Die denken, wat zullen we nou hebben? Zal ik je uitleggen. Eerst even wat er gebeurd is. Alle machten der duisternis hebben zich met die antichristelijke gemeente ingezet. Dat weet je, hè? Ze wilden in de slag van Armageddon Jezus en zijn gemeente overwinnen. En we zien in de Bijbel, ze worden daar, en ze zijn daar inmiddels dan, als we op dit moment zitten, zijn ze verpletterend verslagen. De duivel zelf zit in zijn afgrond. Alle machten, alle grootvorsten zijn ontwapend en inactief gemaakt. De afgrond is afgesloten en verzegeld. Alles aan duisternis wat actief was in Armageddon, hoor je hem? Alles in duisternis wat actief was in Armageddon, dat is onder verzekerde bewaring gesteld. En dat zit in de gevangenis, dus in de put. Nou zijn er op aarde mensen, want die treffen we aan in het duizendjarig rijk, die niet hebben deelgenomen aan de strijd van Armageddon. Dus niet in positief opzicht en niet in negatief opzicht. Want je weet waar die slag plaatsvindt. Mensen die nog tot de gemeente van Jezus Christus hebben behoord, nog tot de antichristelijke gemeente. Ze hebben bijvoorbeeld niet van Jezus gehoord, dat is heel positief, want dan denk je, dan komt het nu. Of ze hebben te druk gehad om het echt op te merken. Als er één tijdperk van onthaasting aanbreekt, dan is het wel het duizendjarig rijk. Maar ik hoop voor ons dat het eerder is. En dat we nu daar al mee bezig zijn. Onthaasting, een mooi woord wat de wetenschappers uitgevonden hebben. Maar wat aangeeft, los van de hysterie, rust, vrede, tijd voor het een en tijd voor het ander. In harmonie. Nou. Die mensen zijn dus niet wederom geboren. Ze zijn ook nog niet bevrijd, nee. In hun leven houden zich dus demonen schuil. Het zijn de laatste, voor de duidelijkheid. Er zijn op dat moment dus geen machten der duisternis meer die in vrije vorm mensen kunnen aanvallen. Zoals nu nog wel. Die in vrije vorm, dat je denkt, verrek, wat komt er een hoop onvrede op me af. Er zit een macht achter. Ga nou niet verhalen vertellen over, ja, logisch, want dat en als dat ook gebeurt. Er zit een macht achter. Ja? Machten die zonde kunnen bewerken. Of onrust scheppen. Ze zijn er niet meer. Je moet je eens voorstellen wat dat betekent in het duizendjarig rijk voor die mensen op aarde. Een nog ongekende situatie. En wat doet de gemeente van Jezus Christus? Zij proclameert onder leiding van Jezus alleen maar heil en heerlijkheid. En de levende leden, dat zijn ze allemaal, functioneren als koningen en priesters op aarde. Dienend heersen zij. Ja? Er is geen rijk der duisternis meer om hen tegen te houden. Je zou kunnen zeggen, voorwaar een paradijselijke toestand. Dat is het duizendjarig rijk als ik kijk wat er tot stand komt. Als het duizendjarig rijk begint, broeders en zusters, dan is met recht alles mogelijk, ja? Ik hoop dat je dat er ook bij voor kan stellen. Als je denkt, hé, dat is dus, dat andere is allemaal weg. Nou, dan is het dus als zij op die tronen zitten en gaan heersen en als koningen en priesters aan de gang gaan, dan is alles mogelijk. En dan zit daar die versnelling in en hoeven dingen ook niet heel langzaam te gaan en moeilijk en straks nog weer eens een gesprek en dan nog weer eens een gesprek. Leven is er en dat gaat de gesprekken te boven. Mooi. Daar wil je het nu soms al een beetje van hebben en dat is ook mogelijk. Punt 3. De situatie in de hemel. Die had je al gehad. Ja, hallo. Het negatieve, 2. Goed. Dus als je het nou gewoon heen gaat zitten. Nou, dat is ook afgelopen in 1000 jaar. Dus we gaan gewoon verder met punt 4. Ik ga het je allemaal even vertellen. We zijn begonnen, is te warm hier, we zijn begonnen met inleidend. Dat was punt 1. Kregen we punt 2, de situatie in de hemel, het positieve. Prachtig. Punt 3, wordt misschien minder prachtig voor je. De situatie in de hemel, het negatieve, 1. Ja? En nu krijgen we situatie in de hemel, het negatieve, 2. Hebben? Ja, nee. Dat moet je het gewoon zeggen. Goed. Oké. Okay. In de hemel is ook het dodenrijk. Kan je allemaal meedenken, hè? Dat is eigenlijk niet moeilijk. De bewaarplaats, de schatkamer van de duivel. Daar bevinden zich, als ik spreek over nu, maar dan ook de doodsmachten, die in zonde gevallen mensen vasthouden en scheiden van God. Ze laten die mensen de dood ervaren, geestelijk dus. Het is een hele organisatie. In de geestelijke wereld. Met de dood als koning aan het hoofd. En in dat dodenrijk is een lichtsituatie. De schoot van Abraham. Daar komt iedereen terecht die Jezus Christus niet kent en overlijdt. En Gabriel en zijn engelen houden deze situatie in stand. Dat is een van de functies van Gabriel en de serafs. Om die situatie in stand te houden met het licht, begrijp je? Licht daarin te laten schijnen. Die engel van iemand die doet echt wel wat, hoor, op een gegeven moment. En die probeert echt wel leven in de brouwerij te brengen. Ja? Goed. Dus Gabriel en zijn engelen, onthoud dat, is nieuw, houden deze situatie in stand. Ze beschermen het leven van mensen. En je kan dat nalezen, het een en ander hierover, in studieblad 31... Artikel 1, als je zegt, ik wil het nog eens op een andere manier lezen. Of horen, of me erin verdiepen. Ik ga verder. Het duistere deel van het dodenrijk is de afgrond. Daar komen die mensen in terecht die de duisternis liever hebben dan het licht. Ja, is toch logisch? Kan je volgen? Stel je voor dat ik zeg, nou, ik heb de duisternis liever dan het licht. En ik ga daarmee door en mee door en mee door. Ja, dan verzamel je daarvan om je heen. En dan kom je daarin terecht, tenzij je bekeert. Goed. De afgrondsituatie is dus een situatie waarin eigenlijk geen beweging meer mogelijk is. Er is geestelijk geen activiteit meer. En als je naar Jezus kijkt, dan begint hij als eerste de machten der duisternis in de afgrond te werpen. Daar gaat hij ons in voor. Ja? En je hoeft niet met een buffet te lopen van hoeveel heb ik er al ingeworpen. Maar jij mag machten der duisternis naar de afgrond verwijzen. Dan zijn ze niet meer in staat te bewegen actief te worden. Niet meer in staat om zonde of andere situaties tot stand te brengen. Het hele demonenleger, moet je je voorstellen, is nou in die afgrond geworpen, terechtgekomen. Satan inclusief. Ik denk voor het Rijk des Doods, als ik er iets over kan bedenken, een hele rare gewaarwording. Ja? Want ze waren er eigenlijk min of meer op ingesteld om mensen te ontvangen. Ja? Een rare gewaarwording. Ze krijgen hier wat ze één keer eerder gehad hebben. In iets mindere mate. Een soort herhaling van de zondvloed. In dat dodenrijk, in die afgrond dus, zit bijna het hele leger van Satan en de antichristelijke gemeente. Nou, fijn laten zitten. Van mij mochten ze er nu al zitten, voor de duidelijkheid. Als je alle narigheid en dingen ziet die je tegenkomt en die je zelf soms nog tegenkomt. Al die mensen die zich met die duisternis hebben verbonden, zitten daar ook. En wachten daar tot het oordeel. Het dodenrijk functioneert dus nog. Het is er nog. Ja? Het leger van Satan is ontmanteld. Maar het dodenrijk is de laatste vijand die overwonnen wordt. En wanneer wordt die dan overwonnen? Wat? Ja, precies. Bij het laatste oordeel, na het duizendjarig rijk. Ja. Na het duizendjarig rijk. De afgrond barst dus bijna uit haar voegen. In deze vorm moest het nog nooit functioneren. En waar het werkte, was er altijd die samenwerking met dat leger in die andere divisie. Maar dat zit nou allemaal bij elkaar. Waar dit leger buit haalde, bewaarde zij het. Ja? Maar nu barst dat dodenrijk bijna, hè, die afgrond moet ik zeggen, bijna uit zijn voegen. Dat is de situatie van het dodenrijk. En kan je je voorstellen, ik zal je nog uitleggen waarom dat eruit, ze eruit moeten. Maar kan je je voorstellen dat op een gegeven moment, huppatee, gaan ze even moeven. Ja? En dat heeft dan ook nog een andere bedoeling. Maar daar komen we in een latere studie op. Ze moesten nog voor een korte tijd losgelaten worden. Niet omdat de gemeente zei, laat ze nog eens lekker los. Niet omdat de Heer dat zegt. Maar omdat de dood zelf, nou zeg ik het toch, ja. Omdat de dood zelf ziet van, dat is nog mijn enigste mogelijkheid om te winnen. En hij komt niet van zijn plaats, dus ze moeten die anderen. Dan krijg je Gog en Magog. Nou, oké. Ik kom aan punt 5. Let op, de situatie in de hemel. Steeds een dubbele punt, hè? Dan heb je steeds wat anders. Dat is toch, heb je bij wetenschappelijke toestanden ook 1-1, 1-2 en zo. En dan zeggen ze, het is allemaal 1. Nee, het is onderscheiden. De schoot van Abraham. Daar zitten de mensen die barmhartigheid bewijzen in hun leven. Ja? Ik denk zelfs ook nu. De situatie waar een mens in terecht komt na zijn eerste zonde dus. Ja? Want ieder mens wordt zonder zonde geboren. Voor de duidelijkheid. Ja, dat is niet iets wat je over kan erven. Dat vind ik onzin. De dood heeft daar invloed. Er is echter ook nog licht of water. En we kunnen dus spreken, en dat doen we ook, over de lichtzijde van het dodenrijk. Dat is de schoot van Abraham. Gabriel en zijn engelen dragen dit licht. En ze dragen het ook uit. Nog niet zo lang geleden zijn daar zonen Gods in het dodenrijk geweest. Om de dood van zijn kracht te beroven en de dood te overwinnen. Je weet het nog wel, de twee getuigen. Ja? Een groep dus. Deze mensen hier, die hier zitten, die wachten op verlossing. En hun verlossing genaakt. Want aan het einde van het duizendjarig rijk vindt die verlossing plaats. kom ik aan mijn zesde punt. Situatie in de hemel, dubbele punt, buitenste duisternis. Ja? Het gaat over de beginsituaties, hè? We hebben het te pakken. Eenvoudig de beginsituaties en waar het heen gaat. En dan moet je eerst zelf, moet je duidelijk aanscherpen en hebben voor jezelf, wat is nou die beginsituatie? Want dan kan je het verder in gaan vullen in de loop van de paar avonden, hè, van hoe dat dan allemaal toegaat, vanuit die beginsituatie. Er is een nieuwe situatie bijgekomen in de geestelijke wereld. Dat hebben we, meen ik, ook vorige keer gezien. De buitenste duisternis. Bij de slag van Harmagedon zijn de antichrist en de antichristelijke geest, Belial en Apollyon, niet in de afgrond gegaan. Weet je nog waarom niet? Zij hadden macht gekregen van de draak, van de duivel. Zij waren dus eigenlijk de hoogste, en een hoogste stelt zich zeker in het rijk der duisternis, voor de duidelijkheid, want daar hebben we het over, niet onder een lagere. Ja? En het andere verhaal was dat nu de Satan dus wel gebonden kan worden, omdat de dood nu de bovenste en de hoogste was. Ja? Goed. Oké, dat is even om op te frissen wat we gehad hadden. Dus zij zijn niet zeker in de afgrond gevlucht, of geworpen, hoe je het wil zeggen. Zij geven zelf gestalte vanuit hun hart en de doorwerking van het verderf aan een nieuwe situatie. Het pure verderf, de buitenste duisternis. De Bijbel zegt de poel van vuur, de tweede dood, oftewel ook wel eens naar Gehenna genoemd, de hel. Dus, nog een keer voor de duidelijkheid, de hel is er nu nog niet, maar die begint pas na de slag van Harmagedon. Goed, dat we dat ook even hebben, dan gaan we naar 7, punt 7. Van beginsituatie naar eindsituatie. Nou, dat heb je in die punten. Ja, op mijn manier dus even neergezet. Zo is de beginsituatie. In de hemel, bij de aanvang van het duizendjarig rijk. Als het duizendjarig rijk voorbij is, staat er in hoofdstuk 22 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Ja? Dus we zien waar het allemaal heen gaat. De zee is het beeld van het dodenrijk. Aan het eind van het duizendjarig rijk, net hebben we dat aangegeven, wordt het dodenrijk ontmanteld. Dus, er wordt vanuit een beginsituatie hier toegewerkt naar een eindsituatie. En deze eindsituatie noemt de Bijbel de nieuwe hemel. De totaal vernieuwde hemel. De hemel van de beginnen, zou ik willen zeggen. Ja. Met het koninkrijk Gods als enige koninkrijk wat functioneert. Het rijk der duisternis is er niet meer aan het eind van het duizendjarig rijk. Het dodenrijk, het gaat er ook aan. Het enige wat er nog zal blijven, wat rest, is de buitenste duisternis. Nou, je begrijpt dat vanuit die beginsituatie naar die eindsituatie toewerkend, er nogal wat te doen is. Ja. Het grootste werk wat er in de hemel nog gedaan moet worden, op het moment dat het duizendjarig rijk begint, is het opruimen van de restanten van het demonenleger. Dat is één. En ten tweede, het dodenrijk ontmantelen. En naarmate ze de restanten van het demonenleger opruimen, komen ze dichter bij het ontmantelen van het dodenrijk. We komen daaraan toe. Punt 8. De situatie op aarde. Er zijn nog veel mensen op aarde op dat moment. Goede mensen. In die mensen houden zich de laatste demonen schuil. En die mensen gaan nou iets beleven dat hen als volkomen ongekend voorkomt. Ze gaan onwetend van wat er in de hemel gebeurt, ineens iets beleven en beseffen van intense vrede rondom. Wat ze misschien altijd wel hadden willen hebben. En wat ze dan ervaren. Prachtig. Want er is geen rijk der duisternis meer. Er is alleen maar een gemeente van Jezus Christus. En die gaat rond vanuit de hemel, zeg maar. Dus daar is volledige rust, harmonie, vrede, eenheid, volheid, heerlijkheid en die weerslag daarvan op de aarde. Je kan het heel klein beetje vergelijken. Klein beetje, praktisch. Dat je zegt, op een gegeven moment merk je met de Heer dat je zo'n ruimte hebt. En een ander die merkt dat ook en gaat daarin mee. Of andersom. Ja? Dan heb je in jouw hemel zoveel vrede, en dat kan je nu al bewerken, dat het op die aarde en het zichtbare doorstraalt, doorstraalt. Mooi is dat. En dat wordt soms nog even, ik zeg het voorzichtig, onderbroken. Maar knoop daarbij aan. Daar zie je heel in het klein al, wat je dan totaal in het groot krijgt en niet meer verstoort. Ja? Ik denk, dat is prachtig. Daar kan je nu al in oefenen. Hij zegt, dat is fijn om gemeente te zijn. Heer, dan wil ik vrede zijn. Dan wil ik uw vrede, want als ik van mijn eigen vrede het moet komen, wow, dat is nog een beetje brakkig. Maar uw vrede erin, Heer. Help, kom me te hulp. Want je kan nog wel eens voor moeilijke dingen staan die onrust willen geven. Mooi is dat. Als je een voorbeeld zoekt, heel in het klein dus, waarmee je dit heel in het groot dus kan vergelijken. Die mensen op aarde gaan daar dus iets van beleven, dat kan niet anders. Die gemeente gaat rond. Als priesters en koningen heersen zij met al het goede dat in God is. Mooi hè, dat je dat nou al kan oefenen. Hij zegt, oh, dus als ik rond mag gaan in de gemeente, ja, dan met al het goede van God. En anders laat maar even zitten. Want met dat andere ga ik niet lopen sjouwen. Dat wil ik afleggen. Ja? Ze krijgen met zo'n ongekende rust te maken. En je moet je voorstellen, in die vrede dus waar ik het over heb, in die toestand treedt de gemeente van Jezus Christus hen tegemoet. En het is uitnodigend, het is vragend, het is niet van, en nou komt erbij, want Jezus wil je... Het is, wil je er ook bij horen? Wil je er ook deel aan krijgen? Kom maar, je mag Jezus Christus aannemen. Je mag loskomen van wat je geknecht heeft. Je mag loskomen van je vijanden. Ik denk, voorwaar heerlijke mogelijkheden. Voor al die mensen die nog op aarde leven. En wat een kracht, wat een heerlijkheid, wat een potentie van de Heer is daar aanwezig. Dus er worden mensen wederom geboren. Er zijn mogelijkheden voor bevrijding en die worden allemaal ten volle uitgebuit, geloof ik. De uitzonderingen zal ik het nog wel een keer over hebben in een volgende. Mensen worden gedoopt in de Heilige Geest. En zoveel heerlijkheid en vrede is dat die vervulling niet ver daarnaast komt. Er is genezing. Er is groei. Er is ontwikkeling. Dat gaat met goddelijk gemak waar je nu soms als je in een strijd zit en je kijkt daar even naar. Nou, laat je niet ontmoedigen, maar even jaloers op kan worden. Ja? Heer, het mag sneller gaan. Ja, natuurlijk mag het sneller bij je gaan. Dat zegt de Heer ook. Hij zegt, rustig aan, maar wel met mij. In alle rust. Mooi, hè? Dat gaat met goddelijk gemak dan. En heel direct. En de aarde zelf, want die is er ook nog. Even kort gezegd, die zal terugkomen in zijn oorspronkelijke stand. De aarde zelf. Want scheef is ook maar niks. Daardoor komen er processen op gang. De poolkappen gaan dan zeker smelten. De normale klimaatzones gaan zich weer instellen. Ja? Het subtropische klimaat zal gaan heersen over heel de aarde. Dat moet heerlijk zijn als je even je lichaam aanneemt. En als je het aflegt is het nog weer heerlijk. Ja, het zit in alle tweede geledingen waarin je leeft. Mooi is dat. Berg en zee, laat ik het zo zeggen, Misschien dat het de mensen zijn die van alleen maar vlak houden. Echte Hollanders. Laat ik het zo zeggen. Het zal in ieder geval zijn oorspronkelijke verhoudingen krijgen. Want ik denk niet dat dit de oorspronkelijke verhoudingen zijn die we nu hebben. De krachten door God zelf bij de schepping ingezet om alles te formeren en zijn plaats te geven, die krachten, die gaan opnieuw de aarde vervullen. En nu herscheppend. De kracht van God komt tevoorschijn door de herscheppende woorden van Jezus vanuit de troon van God. Woorden die Jezus nu niet spreekt, maar die Jezus tot dan bewaart, omdat hij helemaal in die lijn zit. Jezus is niet zo een zooier, ik doe maar wat aan en we zullen wel zien wat de Heer ervan maakt. Want zijn geest die waait een beetje zo en zo. Het is toch verschrikkelijk, daar zou ik me druk om kunnen maken. Als je je daardoor zou laten misleiden. Jezus heeft gewoon die lijn dat hij zegt, nu dit Heer en nu dat. En hij coördineert de gemeente in de hemel en op aarde. Met al die eigenaardige types zoals ik en zoals jij. Hè? Dat coördineert hij. Vol geloof. Ik vind het zo prachtig. Ja? Ik denk, dit is het. En dan bewaart hij dit woord wat dan gesproken wordt tot dan. Snap je? Zo ziet hij het plan van God. Veel meer dan wij het zien. Wij kunnen een beetje via openbaring het meelopen zeggen. Zo gaat het worden. Maar hij staat er al helemaal in met zijn verheerlijk lichaam. En op als hoofd. Nou hou je daar maar aan vast dan. Ja, dat gaat echt heel veel worden. Nu al, vandaag al. Ik zei, hij bewaart die woorden tot dat moment. En om het kort te houden, planten en dieren zullen weer hun oorspronkelijke aard krijgen. Daar hoef ik geen verhandeling over te houden, denk ik. Om aan te geven dat daar heel wat ongezonde mutanten, wat mij betreft, kunnen verdwijnen. He? Ik heb niks tegen dieren hoor, maar ik heb wat tegen ongezonde mutanten. Virussen, bacteriën, ellendige ziekteverwekkers zullen verdwijnen. Ja, heerlijk, want nou zegt de dokter, oh het is een virus. Of daarna zegt hij, nou dat zal een bacterie zijn. Ja, ja dat zo gaat bij de dokter wel eens. Goed, niet altijd, maar dat zijn een paar dingen waarop je kunt scoren. Dus dat betekent voor ons, die zullen verdwijnen. Ik denk, nou dat is heerlijk. Daar gaat het naartoe. En wat jou betreft, kan je er al een beetje een voorschotje op nemen. 9, laatste punt, tot slot. Er komt een nieuwe hemel. En ook een nieuwe aarde. Een aarde waarop gerechtigheid woont. In het zichtbare. In al die mensen op aarde. Vanuit de hemel. Gerechtigheid. We komen nu nog tegen de. Die zouden haast verontrust worden. Doe me niet. En kwel je ziel ook maar niet zoals de vrome Lot. Van, oh wat er toch allemaal gebeurt. Alsjeblieft niet. Ja? Het gaat toe naar een hemel en aarde waar gerechtigheid woont. En begin maar in je eigen hemel. Een aarde die weer helemaal beantwoordt aan de bedoeling van God. En waar vinden we dat alles over het duizendjarig rijk? Nou, dat vinden we in Openbaring 20, tussen vers 6 en vers 7. Ja? Ik vind dat in Openbaring 20, tussen vers 6 en 7. Daar gebeurt het. Want er staat in vers 7, en wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan, enzovoort, enzovoort. Ja? Dus daarvoor zie je dat het begint. Dus daartussenin vindt dat 1000 jaar rijk plaats. Ja? Nou zou je zeggen, dat is mager, dat is smal, maar gelukkig zijn er profetieën. Dat weet je denk ik ook wel. Als je een beetje bezig bent en meedoet in Jesaja, dan zie je dat er 1, 2, 3, ik denk sowieso al 4 tekstgedeelten aan te wijzen zijn waar je het vrederijk tegenkomt, het 1000-jarig rijk. Ja? Bijvoorbeeld Jesaja hoofdstuk 2, wat we al met elkaar doorgenomen hebben op de kring. Jesaja 2. Staat ook heel mooi boven het vrederijk. Het komende vrederijk. De bekering komt tot stand van al die mensen die in het 1000-jarig rijk op aarde zijn overgebleven. Ja? alle volkeren zullen derwaarts stromen naar die gemeente. En probeer het thuis maar eens uit te leggen. Het huis des Heren.
Ja?
Naar de gemeente dus. Naar de gemeente met als hoofd Jezus Christus. Vers 3b. Want uit Sion. Kijk of ik het goed te pakken heb. Ja. Halverwege. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. Ja? Dat gaat dan gebeuren ten volle. Uit Sion. Dus vanuit de troon van God. Ja? Want misschien denk je nog, waarom hebben we hier hebben we Sion en daar haal je de troon van God, broeder.
Ja.
Hallo. Lezen we in de werkelijkheid? Verstaan we het? Want dan heb je veel minder moeite met allerlei termen die de Bijbel gebruikt om gewoon de werkelijkheid van de geestelijke wereld aan te geven. Dus vanuit de troon van God. Dus door de gemeente van Jezus Christus, ik geld het nog dieper in, zal de wet uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem natuurlijk. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. En dan zullen ze hun zwaarden tot ploegzwaren omsmeden, prachtig. Ja? Geen volk zal meer, nou, er komt een en al vrede. In dat duizendjarig rijk gaat er een enorme verandering komen. Op basis van alles wat er op dat moment al is, waar ik mee begonnen ben. De beginsituatie, ja? Zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komt. De eindsituatie waar ik het over had. En dat langs die lijnen die God heeft gesteld. Alles functionerend vanuit de troon. Vanuit Jezus Christus en die mensen die naast hem zitten op de tronen. De verheerlijkte gemeente. Zij functioneren in die periode als koningen en priesters. En iets daarvan, maar dat zullen we een volgende keer ook bekijken. Iets daarvan, dat kan je natuurlijk nu al oefenen. Je zegt, mag ik priester zijn? Mag ik dienen? Mag ik juist in dat dienen heersen in de geestelijke wereld over vijanden die aanzetten tot weerspannigheid, tot niet dienen, tot niet gewillig zijn? Mooi is dat als je dat van binnenuit nu al ontwikkelt. Dat komt tot grote hoogte. Dan ga je functioneren zoals de Heer je nu al bedoeld en verder wil voeren. Zij functioneren dus als koning en priester, zei ik, die 1000 jaar. En ze werken met de krachten van die eeuw. Waar de Bijbel nu spreekt over de krachten van de toekomende eeuw. Maar die is dan gekomen. Dus dan werken ze met de krachten van die eeuw. Zo gaan ze verder. In ieder opzicht. Dan functioneren die krachten waarmee God heeft geschapen. En waarmee alles herschapen wordt heerlijk naar alle richtingen en alle kanten. En Jezus is in staat om werkelijk alles aan zich te onderwerpen. Om alles tot volheid te voeren. Opdat uiteindelijk God zal zijn alles in allen. Nou jongens, ik krijg er alleen maar meer zin in hoor. Als ik daar zo tijden mee bezig ben. En dan vanavond nu nog even die 3 kwartier dat ik het jullie over mag brengen. Ik vind dat heerlijk. Ik denk, als je dat perspectief voor je hebt, wat zou je dan morgen toch over aangebrand eten zitten te zeuren? Ja? Goed. Ik neem er een onschuldig voorbeeld. Goed. Zullen we bidden?